Het volgende station is Amersfoort-Vathorst.
Michiel.
Josien.
Wij waren in Amersfoort.
Daar staat zo'n hele mooie doos in het landschap. Een hek daaromheen. Dat hek ging open. En wat scharrelde daar rond?
Dit zijn Harry en Loet.
Mm-hmm.
En we hebben ook nog een witte hen. Maar niemand hier weet waar ze zit.
Oh, dat is zo goed.
Maar, in Amersfoort is de grootste kunstcollectie van Nederland. Wordt bewaard voor het Nederlandse volk.
Ja.
En hier zijn kippen.
Hier zijn kippen, ja. Dat is een gek verhaal. Dit terrein, dit was natuurlijk gewoon weiland. En hier aan de zijkant heeft een hele lange tijd heeft hier gewoon een heel klein boerderijtje gestaan. Die boer is vertrokken en wat er achterbleef waren 5 kippen. Ze hebben een hokje gekregen. Dus ze hebben echt gezegd, besloten met z'n allen, ja, we gaan hier zorg voor dragen. Dus er is ook altijd wel een klein budget om die kippen te onderhouden ook.
In Amersfoort staat een depot chockvol kunst en objecten. Heel veel schilderijen en sculpturen, maar ook lampen, wandtapijten, een bank van gispen, een broek van Fong Leng. Net een distributiecentrum. De werken komen en gaan. We zijn in de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. In de podcast Wie Wat Bewaart nemen we je mee het depot in. En reizen de kunstwerken achterna die in en uitgaan.
Dus er zijn niet alleen maar kunstobjecten, andere objecten, maar ook kippen.
En tegenover het kippenhok loop je het gebouw binnen.
En lopend door de gangen troffen wij...
Dorian Meijnen.
Mijn naam is Dorian Meijnen. Ik ben conservator bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. En ik hou me vooral bezig met de textielcollectie.
En waarom zijn we hier?
We gaan vandaag kijken naar de broek van Fong Leng die we in onze collectie hebben.
En dat is van de naam ook de broek, of heeft hij...
Hij heeft geen specifieke titel, dus het is inderdaad de broek. We hebben er ook maar één, dus het is de broek. Ja. Hij ligt hier in deze la. Dus ik zal hem even open doen. En daar ligt hij.
Aflevering 5. De broek van Fong Leng.
Hij is behoorlijk paars. Hij glimt. Het is glimmend satijn. Ja, het is een vrij kleine broek. Het is een maatje 36, dus niet heel veel mensen zullen het passen. En hij is denk ik vrij kort. Op de pijpen zijn allemaal zigzagmotieven zichtbaar. En de bovenkant zitten roesjes, een beetje... Ik vind ze een beetje koraalachtig aandoen. Het geeft hem wel een bijzonder uiterlijk. Het ziet er niet heel erg... Als je de bovenkant ziet, niet uit als een broek. Meer als een sculptuur...
Het zou ook, ja, dat klinkt een beetje vies, maar het is misschien wel een beetje menselijk weefselachtig aan de bovenkant. Aan de onderkant is hij opgevuld, dus hij blijft ook in een rondje staan. Hij valt niet plat. Ik denk dat Prince deze broek ook goed aangekund had. Niet zo lang en paars. En dan met van die hele grote hakken eronder.
Ja.
Dat zou echt goed zijn.
Of Harry Styles.
Of Harry Styles, ja.
De broek is metallic neon milka lila. Ja, het heeft een beetje van die opgestikte twirsels die ook van zo'n Adriaan acrobaten blouse heeft. Roesjes heet dat geloof ik, maar het lijkt ook een beetje aan de zijkant zitten ook stiksels. Maar het lijkt meer alsof het vinnen van een vis zijn of zoiets. Net als aan de, hoe noem je dat, de broekrand bovenkant. Ja, ik denk als je houdt van verkleden en je wil cosplay als een soort hele glamoureuze zeemeermens, dat je echt goed wegkomt met deze broek.
Ja. Jouw gezicht als Michiel dat soort dingen zegt.
Doet dit pijn of denk je,
Een beetje van beide, denk ik. Een soort van, de ene kant van mij wil helemaal mee in al die gekke beschrijvingen. En een andere kant in mij wil dit heel graag zien als een serieuze sculptuur... waar je niet te veel grap over moet maken. Het klinkt heel stom, maar
dus,
zit er een beetje tussenin.
Maar het is toch goed dat je, ik kan me wel voorstellen dat je een beetje beschermend bent over wat je...
Ja, je zorgt hier toch voor.
En toen bleek de broek ook nog een verrassing te hebben aan de binnenkant.
Ik zal hier even de bovenrand heel voorzichtig optillen. En dan zie je hier de mond.
Oh, wauw.
Het kusje. Een soort Mae West mond.
Een kusje.
Ja.
Het is een soort monogram eigenlijk, zo kan je het zien.
Oh, ze deed het vaker?
Ze deed dit vaker.
Het heeft ook een gouden rand. Het is een heel grote mond met rode lippen en gouden randjes. Super mooi wel.
Het is een beetje als een vervanging van een labeltje. Hier achterin zit ook geen label Studio Fong Leng, maar wel het kusje.
Ken jij Fong Leng eigenlijk al?
Is dat niet die leuke, extravagante grand dame die alle outfits voor, hoe heet ze ook alweer, Mathilde Willink heeft ontworpen?
Ja, daar is ze inderdaad heel erg bekend van. Veel mensen zeggen, oh, Fong Leng, Mathilde Willink. Dat klopt, maar ze heeft nog veel meer gedaan. Ze is een Chinees-Nederlandse modeontwerpster, geboren in 1937. Nog steeds onder ons, gelukkig. En ze opende haar eerste boutique in de drugstore op de Nieuwe Dijk in Amsterdam. En uiteindelijk is ze in de PC Hoofdstraat terechtgekomen met haar winkel Studio Fong Leng.
En dat waren allemaal van ja, minimal design, daar deed ze niet aan, toch?
Nee, zeker niet. Het waren allemaal heel extravagante creaties. Ze is heel bekend van jasjurken.
En was ze niet ook ooit een keer bij Yvonnie?
Wie was er niet ooit bij Yvonnie? Ja, ik.
Ja, ik ook niet.
Maar goed. Ze maakt veel creaties van leer, suède, zijde, bont. En ook wel echt, inderdaad, minimal design was er niet bij. Ook wel veel figuratieve afbeeldingen erop.
En wat zie ik nou? Kate Bush heeft ook spul van haar gedragen.
Ja, maar heel veel beroemde mensen kwamen graag in haar winkel. Ik weet zelf ook van Imca Marina, bijvoorbeeld.
Maar dus Kate Bush, Imca Marina, dus ja, Fong Leng, die was on-Nederlands groot eigenlijk.
Zeker, ze is on-Nederlands groot.
En wat weet je verder van de geschiedenis ervan?
Nou, eigenlijk tot aan het moment dat hij bij ons in de collectie komt vrij weinig. Het is niet zo dat je echt archiefonderzoek kan gaan doen naar Fong Leng, want ja, zij beheert haar eigen ontwerparchief nog steeds. Maar na die tentoonstelling is hij bij ons in het depot gekomen en eigenlijk ook nooit meer uitgeleend. Dus hij ligt hier een beetje, ja, hij heeft een slapend bestaan in ons depot eigenlijk. Ja. En dat is jammer.
Ja, en hij ligt hier sinds, weet je dat?
1980.
Ja, want zij heeft heel veel gemaakt, toch?
Ja, ze heeft ontzettend veel gemaakt. En dit is natuurlijk maar zo'n flinter in haar hele oeuvre, dat je ja, je af kunt vragen of ze zich deze broek specifiek nog herinnert. En ook weet dat hij hier is.
Waarom denk je dat die broek in de vergetelheid is geraakt?
Nou ja, dat is denk ik met wel meer modeobjecten in kunstcollecties. Het is gewoon best moeilijk om tentoon te stellen. Het is gemaakt om te dragen. Het zijn eigenlijk gebruiksobjecten. Maar ze zijn ook gemusealiseerd en het is nu eigenlijk een soort van sculptuur bijna.
Dus het beste voor de broek is om hem, haar, de broek zo lang mogelijk ongezien in deze la te laten liggen.
Ja, maar dat is eigenlijk met alle kunstobjecten zo.
Hoe minder je ermee doet, hoe beter eigenlijk.
Ja.
Maar dan kom je weer in de vraag, wat is kunst dan nog voor de mensheid?
Zeker. Zeker. Dus daarom vind ik het ook wel echt leuk dat we nu gaan kijken hoe we hem wel zichtbaar kunnen laten maken. Want het is zo jammer dat hij hier al 40 jaar ligt zonder dat iemand hem heeft gezien. En zelfs de Fong Leng-kenners kennen hem denk ik niet, want daar staat in geen enkel boek over Fong Leng. Dus hij mag wel weer even in de spotlights, wat mij betreft.
En bij RCE werken ook mensen die zich precies daarmee bezighouden. Hey Daphne.
Hey.
Waar was jij mee bezig vandaag?
Nou, onder andere met bruiklenen. Toevallig net een bruikleen van een tentoonstelling die in de Nieuwe Kerk gaat komen over Juliana. En ik kreeg een bericht dat de grote kandelaars niet door de deur passen. Beetje onhandig moment, want de tentoonstelling gaat over een paar weken al open. Maar nu moeten we dus beslissen of we de bedrading van de kandelaars los kunnen maken en hem zo kunnen demonteren.
Maar wij komen hier dus nu zo binnenvallen, maar wie ben jij eigenlijk?
Ik ben Daphne Nieuwenhuizen, adviseur bruiklenen bij kunstcollecties van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Een soort spin in het web of zo, dat je alles bij elkaar brengt. En,
Want we hoorden dat jij ook gaat proberen de broek van Fong Leng uit de RCE te krijgen.
Ja, dat is heel leuk. We kunnen wachten tot de bruikleenaanvragen binnenkomen. Die komen gewoon binnen en dat is prima werk. Maar soms weten mensen niet wat er in de collectie zit. Het is leuk dat het allemaal goed wordt bewaard, maar we willen dat het getoond wordt. Dus dat het zichtbaar wordt voor een veel groter publiek. En dat mensen ernaar kunnen kijken. En dan mag het daarna wel weer in het depot. Maar we bewaren dat niet voor de je dichte kastdeuren, om het maar zo te zeggen. En soms duurt het ook even. We hebben ook bijvoorbeeld een periode gehad dat Amsterdamse school, daar keek niemand naar om. Dat was vooral wat je oma had of je ouders. En pas met een tentoonstelling toen bij het Stedelijk Museum kwam er een soort van opening om daar met museale ogen naar te kijken. Ja. En toen zagen we ineens die hele collectie van ons. Maar echt niet één museum, maar wel 10 musea die dachten, hey, Amsterdamse school, wat is er eigenlijk allemaal? En dat is dan, daar bewaar je het eigenlijk voor. Dat er dus zoveel jaar later ineens aandacht aangegeven kan worden.
Je zou het kunnen zeggen, objecten liggen te wachten totdat de tijd er weer rijp voor is.
Totdat ze weer hip zijn.
Ja, of totdat er iemand een leuk verhaal bedenkt waardoor het ineens in die tijd past. Ja.
Is de tijd rijp voor onze paarse broek?
Nou, ik denk het wel. Maar het daadwerkelijke antwoord, dat kan ik eigenlijk pas geven op het moment dat ik weet dat iemand of een instelling heeft gezegd, ja, dat is een goed idee, daar gaan we wat mee doen. Nou, bijvoorbeeld het is het Historisch Kostuummuseum, wat nu het Kunstmuseum is Den Haag. Die heeft werk van Fong Leng getoond. En ik wil dus nu gaan bellen met het Kunstmuseum of ze daar dan niet belangstelling voor hebben. En of er niet een match te maken is met wat ze al hebben.
Nu ga je dus de boer om met die broek.
Ja.
Wat zijn dan de haakjes hoe je die broek probeert aan de mensen te brengen?
Nou, we hebben gekeken naar waar Fong Leng ooit in gepresenteerd is. Dus bij welke instellingen. Dat is een eerste haakje. Maar dan kijken we ook naar het type kunst en welk museum daarvoor open zou kunnen staan. Of welke instelling.
Welkom. U bent verbonden met het Kunstmuseum Den Haag. Het
ongeldige keuze. Probeer het opnieuw.
Wilt u informatie over de openingstijden?
Goedemiddag, u spreekt met Daphne Nieuwenhuizen van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Ik ben op zoek naar Madelief Hohé.
Madelief Hohé, ik ga eens even kijken. Nog een blikje alsjeblieft. Bent u daar nog?
Ja, ik ben er nog. Je spreekt met Daphne Nieuwenhuizen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Hoi, fijn dat we elkaar spreken.
Hey Daphne.
Ja.
Wat gebeurde er nou daarnet?
Nou, ik ging bellen met een belafspraak. Ze wilde liever niet op de podcast het telefoongesprek voeren, dat snap ik. Maar wat het leuke is dat ze meteen heel enthousiast is. En eigenlijk al, zonder dat ze de broek heeft gezien, maar wetende dat hij bijzonder is, ja heeft gezegd tegen een bruikleen. En ook al heeft aangekondigd dat dat niet betekent dat ze hem in hun depot willen houden, maar ook dat hij ook beschikbaar is voor bruiklenen voor andere tentoonstellingen. Dus dat is heel fijn.
Meteen eerste poging.
Eerste poging. Dus eigenlijk is het nu vooral zaak om zo snel mogelijk een transport te organiseren.
We hebben ineens haast.
We hebben ineens haast, dankzij de podcast. Deze broek is wel echt een museaal voorwerp?
Ja, maar dat wilde ik namelijk vragen, want dat is het natuurlijk eigenlijk niet. Tenminste, zo is het niet gemaakt. Het was een gebruiksvoorwerp. Het was iets dat ik vroeg me zo af, kan iemand die broek ooit nog aantrekken?
Nou, ik vind het een hele interessante vraag, want ik kan me dat wel voorstellen. Maar dat is, omdat het ook al gedateerd is, hè, is het niet een vraag waar we zomaar ja op kunnen zeggen. Dus dan zal ik dat met een textielrestaurator overleggen, van hoe sterk is het nog? Kan het beweging hebben? Kijk, het uitgangspunt is dat wij dat niet gaan doen, Stan, zomaar. Ik bedoel, dat ligt daarin goed verpakt, goed beschermd. We doen daar heel voorzichtig mee, maar dat betekent niet dat het niet kan. Nee. Kunst kan op heel veel manieren mensen iets brengen. En dat hoeft niet alleen maar te zijn omdat je, als je er veel van weet. Het kan ook verhalen vertellen of, al is het alleen al de kleur, weet ik, noem maar wat. Weet je, het kan heel veel losmaken bij mensen. En ik denk dat dat een kans is die je moet grijpen als het zich voordoet. En die kunst bewaren we omdat het iets zegt over de periode. Dat het een reflectie is van een maatschappij waar we nu niet meer in leven, maar waar we wel uit voortkomen. En ik wil een beetje waken voordat het allemaal heel elitair is. Of dat je daar alleen maar wat mee kan als je 20 musea per jaar bezoekt of zo. Dat is helemaal niet zo, want elk object heeft een verhaal. Dus het is maatwerk, maar het zijn wel allemaal afwegingen. En dat begint al met, is het een object wat museaal of niet museaal kan? Want daar hebben we, er zijn echt wel objecten die alleen maar museaal kunnen.
En dat zijn dan kwetsbare
objecten? Ja.
Ja. Ja.
Ja.
Die niet friet, regen,
nee,
bestendig zijn?
Nee.
Ja, en dan denk je, hoppa, broek aan de man, broek aan de vrouw. Maar toen was Josien er even niet bij. En ja, zal je zien, alles liep anders. Hey Daphne.
Hi.
Eerst ging de broek naar het Kunstmuseum in Den Haag en nu gaat hij ineens naar Rotterdam, naar Verhalenhuis Belvedere. Hoe zit dat?
Ja, zo gaat dat soms. Nee, we hadden Kunstmuseum Den Haag op het oog, omdat het zo goed past bij de collectie die ze al hebben van Fong Leng. Maar terwijl ik bezig was met dat organiseren, is mijn collega Nathalie Menke rond gaan lopen met Verhalenhuis Belvedere, waar wij regelmatig aan bruik lenen. En die kwamen zelf ineens met de vraag, goh, hebben jullie niet iets van Fong Leng? Want Fong Leng komt van Katendrecht en zij zoeken altijd naar aanknopingspunten met de wijk waar zij in zitten.
Huh? Het ging echt zo toevallig.
Zo toevallig, ja. En toen zei Nathalie, niet wetende van mijn acties en dat ik daar al zo ver mee was, zei, nou kijk, we hebben deze broek. En toen deed ze de la open. Nou, toen werd er natuurlijk bewonderend om en aangeroepen en kwam meteen de vraag, zouden wij die mogen lenen? Dus ik had eigenlijk nog niet opgehangen met Kunstmuseum Den Haag en positieve reactie gekregen toen mijn collega mij belde en zei, goh Daphne, die broek, daar zocht je toch een plek voor. Ik weet wel iemand die dat wil. En zo is het gekomen.
Maar is Kunstmuseum dan nu niet boos?
Nee, helemaal. Nou, ik heb meteen gezegd tegen mijn collega, nou dat kan niet zo, want ik heb al een afspraak met Kunstmuseum. Dus het kan alleen als... En toen heb ik gebeld met conservator van het Kunstmuseum, Madeline Vauhé. En de hele situatie uitgelegd van goh, Katendrecht, Verhalenhuis Belvedere. En toen reageerde zij meteen heel enthousiast. En toen zei, ja, Fong Leng komt van Katendrecht. Dus wat is nou een mooiere plek dan daar? En het verhaal te vertellen van de plek waar ze vandaan komt zelf.
Dus jullie waren het er met z'n allen over eens. Dit is de plek voor de broek.
Ja, en dat is ook niet, het gebeurt ook niet altijd hoor. Maar in dit geval was het Kunstmuseum heel blij.
Dus de tijd is echt rijp voor de broek.
Ja, het is eigenlijk wel een cadeautje ook wel hoor. Dat je ineens twee instellingen blij kan maken met één object.
Dus we gingen niet naar het Kunstmuseum Den Haag, maar naar Verhalenhuis Belvedere Rotterdam.
Op de fiets vanaf Centraal Station, over de prachtige, machtige Erasmusbrug. En daar Katendrecht binnen. Ik ken het nog een beetje als een armetierige buurt. Nou, dat is het niet meer, hoor.
Nee, en Verhalenhuis Belvedere is een enorm mooi oud pand. Aan mij is geen architectuurhistoricus verloren gegaan. Maar ik vond het erg... Ja, hoe moet je dat zeggen?
Belle époque.
Ja, aandoen. En het rook er heel erg lekker. Dat bleek te zijn omdat er Syrische mensen aan het koken waren.
Het is daar dus heel gezellig. En het ruikt daar naar eten. Ik heb dat eten gegeten. Super lekker, Syrisch. Verse hummus. Maar daar zat me een bak knoflook in. Mijn vriendin was er 2 dagen later nog over aan het zeuren.
Mijn naam is Linda Malherbe. Ik ben een van de initiatiefnemers van Verhalenhuis Belvedere in Rotterdam-Katendrecht. Nou, het liefste wat ik doe is tentoonstellingen maken en verhalen maken. Het Verhalenhuis Belvedere is gesitueerd in een oud sociaal-historisch pand in Rotterdam-Katendrecht. En dat is vooral de wijk waar allerlei migranten al van oudsher aankwamen. En ik zeg altijd, het is niet voor niks hier ontstaan. Want wij vinden dat mensen elkaar wat beter moeten leren kennen. En dan wordt gewoon die stad een beetje fijner en de samenleving. Dus dat is wat we elke dag doen. We delen verhalen en vooral vaak via eten. Omdat dat heel makkelijk doet ontmoeten. Dus we hebben ook hier beneden een volkskeuken. Daar laten we Rotterdammers koken en hun levensverhalen vertellen. En daarnaast hebben we allemaal tentoonstellingen, dus op die verdiepingen erboven. Kijk, ik heb dus helemaal niks met een museum waar objecten liggen en waar alleen maar bij staat broek 1976 Fong Leng. Ja, ik kan daar weinig mee. Dus ik denk, wij moeten juist plekken creëren waar mensen herkenning krijgen, waar mensen beleving krijgen, waar mensen zelf verhalen kunnen toevoegen. En dat is de uitnodiging via die broek. Dat is afgelopen 10 jaar is dat gebleken, dat heel vaak foto's, documenten, objecten, kleding, koffers, dat zijn de voertuigen om een verhaal te gaan vertellen. Ja. Het brengt smaken boven, het brengt herinneringen boven. Dus dat is gewoon een middel om eigenlijk die ontmoeting te faciliteren.
En ik ben Femme Hu en ik werk voor Verhalenhuis Belvedere. En als je zegt generaties, eigenlijk ben ik ook een soort van eerste generatie Chinees. Want ik ben zelf geboren in China. Mijn ouders zijn hier gekomen omdat ze hier konden werken voor familierestaurants. En later hebben we zelf ook restaurant gehad. Ik ben dus programmamaker bij Verhalenhuis Belvedere. En van mezelf ben ik beeldend kunstenaar. Ik adviseer ook heel veel musea als ze iets doen met de Chinese cultuur of de gemeenschap, dat het op de juiste manier gebeurt en niet alleen maar op de oppervlakte blijft.
Zou je daar iets over kunnen vertellen wat die juiste manier is? Het is waarschijnlijk heel groot, maar...
Ik heb wel eens bijvoorbeeld heel simpel en heel... is bijvoorbeeld dat ik een keertje naar een tentoonstelling ging en dan hing gewoon iets ondersteboven. Want je hebt in Nederland natuurlijk in de kunst- en cultuurwereld nog steeds dat het heel wit is. Dus dan wordt heel vaak iets gedaan over ons. Je hebt bijvoorbeeld in Leiden wel een Japan museum, maar waarom is er nergens een China museum bijvoorbeeld? Er zitten gewoon nog niet zoveel Chinese Nederlanders in onze vakgebied, zeg maar.
Wat betekent het dan voor de Chinese gemeenschap dat er dan ineens Fong Leng...
Ja, ik moet eerlijk toegeven dat ik Fong Leng ook pas heb leren kennen. Ik denk nu ondertussen 10 jaar geleden. Daarvoor kende ik haar helemaal niet. En dan kan ik eigenlijk gerust zeggen, ik denk als je aan een willekeurig Chinees op straat vraagt, ken je Fong Leng? Niemand kent haar. Nou, je ziet in sommige creaties van haar, zie je wel een soort van Chineesheid terug. Dat vind ik dan weer heel leuk om te zien. Weet je, dat heel veel goud en heel veel glimmende, dat zie je dus ook in keizerlijke gewaden terug. Dus ik weet niet of ze die inspiratie ook echt daarvan af heeft weten te halen. Ja. Ik zie haar wel als onderdeel van de Chinese gemeenschap. En ik denk dat jonge mensen die naar onze collectie zouden kijken, vooral Chinese jonge mensen, dat zijn misschien van, wauw, dat had ik nou echt nooit geweten, dat... Weet je wel, iemand die al zo oud is, al in de creatieve sector zit met Chinese vader. Dat kan heel inspirerend werken.
Nu met deze broek, we mogen eigenlijk geen broek zeggen, nee. heb ik begrepen.
Nee.
Ja, dus de creatie van Fong Leng. Ja. Hoe kwam je die zo op het spoor, zeg maar? Hoe ging dat?
Ja, dat kwam eigenlijk omdat we nu een tentoonstelling hebben over havenkinderen. Daar is echt een speciaal onderwerp, is daar het eerste Chinatown van Europa. Dat was hier, dus de Chinese gemeenschap. Het Chinese verhaal zit daar heel erg in. En ik was bij de Rijksdienst om enkele dingen gewoon daar. En dan wilden ze mij het laten zien. En ik zei van, hebben jullie eigenlijk niet iets van Fong Leng in de collectie? Nou ja, en toen kwam ineens, we gingen hup, hup, hup naar boven. En toen trok ze een la open. Nou, en dat vond ik dus iets magisch. Weet je, dat je een la overtrekt en dan ligt daar ineens die broek. Maar ik dacht, ja, dat is geweldig als we die dan naar Katendrecht halen. En kijken van, hè, net die familie is natuurlijk fantastisch dat die dat kan zien. En dat die daar weer verhalen bij heeft.
Ik heet Jim. Ik ben de broer van Fong Leng.
Jij bent deel van de collectie.
Normaal kom ik haast elke dag even langs. En dan drink ik mijn biertje en ik woon al mijn leven lang op Katendrecht.
Want uit wat voor gezin kom je? Is dat groot gezin?
Een groot gezin. We waren met 1, 2, 3... met z'n achten. Ja.
Hoe was dat opgroeien hier? Met 8 kinderen.
Je had 1 vader en je had 10 moeders, want je werd goed in de gaten gehouden altijd natuurlijk.
Je hebt ook de allereerste Chinatown en de allereerste Chinese restaurant nog meegemaakt toen die open ging. Jens vader was een Chinese zeeman en de moeder een...
Mijn moeder was een redersdochter eigenlijk en die woonde ook op Katendrecht.
Hoe oud was Fong Leng ongeveer, of hoe oud was jij ongeveer dat zij naar Amsterdam ging?
Ik denk dat ik net op de ambassade zat. Toen is ze al naar Amsterdam gegaan. Ik ben altijd trots op haar geweest, want ze heeft altijd in de bekendheid gestaan. Hè?
Ja.
Ja. Ja, het is altijd, altijd bijzonder. Ja. Wij gingen bijvoorbeeld in de oorlog, als het zo'n luchtalarm was, zo gingen we naar de schuilkelder. Maar Vonglen ging nooit. Ik dacht, ik ga voor de bommen het bed niet uit. Die bleef gewoon. Als die bom valt, valt die toch. Dus blijf maar lekker slapen. Ze ging die gewoon niet.
Ook van het verhalen via objecten van families verzamelen die gewoon in hun huizen nog zijn. En die worden dan hier ineens museaal, hè, doordat ze in een vitrine worden gestopt, bij wijze van spreken.
Want dit is natuurlijk al museaal.
En dit is al museaal. En dit is dan ook ineens, zitten er allerlei voorwaarden aan. Hè, dat het in het donker moet worden laten getoond en dat het niet te veel licht mag hebben. En wij hebben dus een heel licht huis. Dus Daphne zei ook van de Rijksdienst, die zei, Linda, dit moet echt 50 lux en het mag niet in jullie locatie zomaar. Dus wij gaan er een kleedje overheen doen over onze vitrine. En af en toe, als we dus mensen mee naartoe nemen, dan mogen ze er even onder kijken. Zodat het niet heel de tijd te zien is. Dus we hebben zeker UV op de ramen. En ik zeg maar, wij zijn wel natuurlijk een plek waar beneden bijvoorbeeld ook wordt gekookt. Nou komt die broek dan niet beneden tevoorschijn. Maar we faciliteren wel die ontmoeting via eten bijvoorbeeld. Dus ergens dichtbij is toch, ja. Dus we zijn eigenlijk een beetje aan het uitvinden. Hè? Hoe wordt dadelijk, ik denk altijd het museum van de toekomst ligt meer hier in dit soort plekken. Dan in witte muren, galeries.
Meer dichter plekken. Bij nee? Mensen misschien.
Ja, dichter bij mensen.
Accepteer je dan ook dat die broek misschien op een gegeven moment op is?
Nou ja, dat denk ik, daar heb ik al heel vaak gezegd. Is het erg dat een broek niet 400 jaar meegaat, of een object, maar dat hij 350 jaar hier is? Als dat ervoor zorgt dat er veel meer ontmoetingen en verhalen komen en mensen elkaar tegenkomen op die manier en verbinding krijgen, dan denk ik, nou, dan is dat het veel meer waard.
Hey Daphne.
Ja.
Linda zegt, als je die broek maar 350 jaar mee kan laten gaan, maar daardoor kunnen mensen hem wel zien. En dat is beter dan dat hij 400 jaar in een la ligt, ongezien. Dat klinkt toch net wat anders dan hoe de RCE ermee omgaat.
Ja, en dat snap ik ook wel vanuit de doelstelling vanuit het verhalenhuis. Want die vertellen verhalen en die willen verbinden. Maar de RCE die heeft als wettelijke taak dat we het voor de toekomst willen bewaren en behouden. Dus wij stellen daar toch wel grenzen aan. Dus we gaan het niet opgebruiken. We willen namelijk dat de toekomstige generaties het ook nog zien. Dus we stellen dat het getoond mag worden is belangrijk, want we willen het ook zichtbaar maken. Maar dat betekent niet ongelimiteerd. En in het geval van de broek betekent dat, omdat het kwetsbaar textiel is, 3 maanden per jaar kan het getoond worden. En dan moet hij weer even in het depot, even tot rust komen, donker. En dan het jaar daarna zou die weer 3 maanden kunnen, zodat je, nou ja, de generatie over 50 jaar, want 350 jaar klinkt leuk, maar voor zo'n broek kan dat niet eens. Die haalt die 350 jaar niet als je een permanent tentoonstelt, want dat vergaat op een gegeven moment. En voor dat soort kwetsbare objecten hebben wij regels over hoe lang iets getoond kan worden, zodat we ook over 100 jaar nog naar deze broek zouden kunnen kijken.
Dus de RCE zorgt ervoor dat die broek bewaard wordt, waardoor andere partijen hem überhaupt kunnen laten zien.
Juist. Ja, ja.
En dan nu een precaire vraag.
Mm-hmm. Ja.
Hoe erg zou het zijn als die broek terugkomt en die ruikt een klein beetje naar knoflook?
Nou, nu vraag ik me meteen af met een restauratieblik. Kan knoflook heel erg kwaad? Maar nee, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus hij komt in een vitrine. Kunnen de geurtjes er minder makkelijk bij.
Nederland, ga kijken, want je gaat de meest fantastische paarse broek ooit zien.
Ja, en die ook nog niet eerder gezien is. Dus het is echt een uniek exemplaar.
De broek.
De broek.
Ja, de paarse broek van Vonglen is dus nu te zien in Belvedere. Verhalenhuis Belvedere.
Gaat dat zien.
Ja, maar daarna gaat hij ook nog naar het depot van Boijmans van Beuningen, waar Belvedere een speciale tentoonstelling rondom de Chinese gemeenschap van Nederland mag gaan inrichten.
En daar mag je dus ook bij, dus gaat dat zien.
Zeker. En daarna is de broek hoogstwaarschijnlijk ook te zien in
Kunstmuseum Den Haag toch nog.
Zoals de bedoeling was in
dus,
het begin.
Dus de tijd is zo rijp voor deze broek?
Gaat dat zien.
Wie wat bewaart is een audioproductie van Horens in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Veel dank aan wie meegewerkt heeft aan deze aflevering. Namelijk Fen Meijhoe, Linda Malherbe, Dorian Meijnen, Daphne Nieuwenhuizen, Harold Tihatten, Jim Tsang en Adinda van Wely. Deze aflevering werd gemaakt door Josien Wijkhuis en Michiel van der Weerthof. Eindredacteur en voice-over Joost van Pagé. Dat ben ik. Mixage en sounddesign door Floris van Bergeijk. En het artwork is van Juri van Putten. En veel dank aan onze collega's Marieke van der Ven, Lieve Heremans, Louis van Brink en Corinne Heijerman.